Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen gemeente Psalm 31, het 15e vers daarvan. Psalm 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt. U vreest, hoe groot is het heil dat ge in dit leven ver boven beden en wensen reeds wrocht voor het oog der mensen. Dat is het 15e vers van Psalm 31. Wij doen nu in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het christelijk geloof, het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, met de woorden van de aloude belijdenis, de 12 artikelen. Daarna zingen wij de belijdenis uit Psalm 31 vers 17. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Dat is het 17e vers van Psalm 31. Na de belijdenis met de woorden van de 12 artikelen.
En een hier spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
lezen Gods woord in het heilige evangelie, zoals dat beschreven is door de evangelist Johannes. Het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 27. Ik noemde u Johannes 11, vanaf vers 1 tot en met vers 27.
En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanië uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welker broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, dien gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende zeide: Deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen: Laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde: Zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij. En daarna zeide hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven. En ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: Laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zeiden tot hem: Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. Wat is, Heere, uw woord een eerlijk woord. Een woord dat niet voorbij gaat aan de realiteit van dit bestaan. Van ons menselijk bestaan. En dat het aangeeft zoals het toen was, toen u, Heere Jezus, op de aarde was. En zoals het nog is. Dat wij nietige, sterfelijke, broze, kwetsbare mensen zijn. Wie leven zeer beperkt is. Tussen de dag van onze geboorte en de dag van ons sterven, althans hier op aarde. Dat wij mensen zijn, Heren, die ons leven met geen dag verlengen kunnen. Dat wij mensen zijn die in dit alles, ja werkelijk in alles, afhankelijk zijn van U, die onze Schepper bent, de God, die ook in dit leven door Uw voorzienigheid ons draagt en spaart. En wat ons betreft, tot op deze dag toe. Eerlijk, Heren, ook daarin dat U, weliswaar weer op andere plaatsen, maar dat U ook de oorzaak van ons sterfelijk bestaan aanduidt, en dat het alles te maken heeft, zoals U het openbaart, met de keuze die wij mensen gedaan hebben. Wij, dwaze mensen, die tegen het leven en voor de dood hebben gekozen. Die tegen U, de heilige God, en voor de zonde en de ongerechtigheid gekozen hebben. En die daarom sindsdien, zoals we in onszelf zijn, zonder U en buiten U zijn, Heren. En buiten U, dat is de dood. Buiten U, dat is de uitzichtloosheid. Buiten U, dat is de verlorenheid. Buiten U, dat is eeuwig buiten U. Zo tekent U het. En U doet het eerlijk, maar wel heel schrijnend. En met veel gewicht. En met grote ernst. Wat een wonder, Heren, dat het niet het enige is. Dat U, Heer Jezus Christus, en door Uw dienst ook vele anderen er, in de opdrachten U ze gegeven hebt, ervan getuigd hebben, dat er bij U, Heere, leven en zaligheid is. En U, Heere Jezus Christus, U de grote profeet en leraar, die in deze wereld gekomen bent om de weg der zaligheid, ja, de zaligheid zelf, en de grond der zaligheid en het middel der zaligheid, volkomen te openbaren. U behoefde slechts te wijzen op Uzelf. En U behoefde slechts te zeggen wie U was en bent en eeuwig zijn zult. De opstanding en het leven. Want U komt uit de hemel. U bent van een ander beginsel. Uw komst in deze aarde snijdt in de duisternis en in de diepte van het verloren bestaan zoals het op aarde sindsdien is. De vraag die U stelde, daar in Bethanië, het is de vraag aan ons, Heren, geef dat we er niet aan voorbij gaan. Gelooft ge dat? Gelooft U het? Buigt U ervoor? Ziet U het in? Waarlijk? Echt? Van harte? Dat U een mens bent en niet meer vergankelijk. Sterfelijk, zondig, dat ik God ben, heilig en groot en vol van majesteit, een heerlijk God, maar dat ik in Christus Jezus, ja Uzelf, Heere Jezus Christus, mijn genade en barmhartigheid schenk, aan wie? Aan zulken, die het leven moeten zoeken buiten zichzelf, omdat ze zelf midden in de dood liggen. Dat is de eerlijkheid, Heren. De eerlijke, maar daarom ook heilzame prediking vanuit Uw heilig woord, dat ook vanmiddag tot ons komt. Bedanken U naam ootmoedig, Heren. En laat het van harte zijn dat dit woord onder ons nog een plaats heeft. Dat we het niet behoeven te doen met allerlei menselijke stemmen en geluiden die vanuit de wereld of vanuit ons eigen hart tot ons komen. maar dat we er genoeg aan hebben. En geef dat we er genoeg aan hebben, aan dat heilige woord van u, dat voortkomt uit de diepten van uw eeuwig goddelijk hart, o grote en heilige God, en dat ge geschonken hebt aan deze verloren mensenwereld. Opdat, ja, opdat we het zouden geloven, niet anders. Geef, Heere, dat we ons niet op de been houden met andere dingen, met allerlei gevoelens of wat dan ook, maar dat we beseffen dat het aankomt op dat geloof. Niet als een lichtvaardig begrip, niet als een zaak dat we zomaar pakken kunnen, en ook niet als iets wat alleen maar zwaarigheid bevat, maar dat echte, dat ware geloof, waardoor een mens door eigen gronden heen gezonken zijnde zo arm is en zo vol nood is, dat hij of zij niet buiten u kan blijven. Heere, mijn hart roept uit tot God, die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En dat, o Heere, dat is de zaligheid die u schenkt en waarvan we u eerbiedig en ootmoedig vragen. Schenk het ons, Heere. Geef het ook vanmiddag, als er grote dingen in ons midden besproken zullen mogen, maar tegelijkertijd ook moeten worden. Dingen waarvan we geen verstand hebben, Heere, omdat ze aan de andere kant liggen, omdat ze geopenbaard moeten worden, omdat ze ons geschonken moeten worden. Maar daarom, daarom is het juist een gezaak van geloof. En daarom maakt het onderdeel uit van het algemene christelijke geloof. Dat ontwijfelbare geloof. Dat geloof dat aan de heiligen is overgeleverd. Dat geloof dat staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Daarom, daarom is het een zaak, Heere, dat een mens het spellen gaat. Ja, Heere, ik geloof. O, kom mij in mijn ongelovigheid te hulp, want ik zie de dood, en nu moet ik het leven geloven. En ik zie de zonde, en nu moet ik genade gaan geloven. Maar toch, uw Heilige Geest, u brengt een mens er. U doet het, u werkt het. En u zet hem op die vaste rotsgrond. U trekt hem uit die kuil vol van het ruisende slijk. Maar u zet hem met zijn voeten of met haar voeten op de vaste rotsgrond die er is in de levende Christus en in zijn getuigenis. Laat daar ons geloof op gericht zijn, Heere, als u het schonk. Laat daar onze hoop op gericht zijn, het heimwee van uw kinderen, als u het schonk. Laat daar onze liefde zich heen richten, als u het schonk. Maar laat het dan ook werkelijk in de beoefening zijn, opdat we er vanmiddag in mee kunnen komen. Ik geloof niet alleen de heilige algemene christelijke kerk, niet alleen de gemeenschap der heiligen, hoe groot en goed ook, niet alleen de vergeving der zonden als de schat van uw kerk, maar ik geloof ook de wederopstanding van het lichaam, ja, van het lichamelijke. Het mag weer opstaan. U schuift het niet weg, maar het heeft ook zijn betekenis. En ik geloof daarom het eeuwige leven dat bij God is. Geef dat uw kinderen erin mee mogen komen, Heer, en dat ze moed mogen scheppen en dat het waar is. Opdat ook de hoop geoefend mag worden, samen met uw eigen Heilige Geest. Want het is de Geest met de bruid die het roepen. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig, kom spoedig. Doe het, Heere. We bidden u voor elkaar en voor onszelf. We hebben het vanmorgen gedaan, we mogen het opnieuw doen. Gedenk ons met alles wat ons bezighoudt. Zie ook vanmiddag op ons neer. We bidden u voor de voortgang van uw woord in ons eigen kerkelijk leven, maar ook in de andere kerken, Heere, hoe verscheurd en verbrokkeld ook in ons land en daarbuiten. O Heer, het staat u toch niet in de weg. Er is zoveel menselijks in. Maar u wilt het overstijgen. U wilde zelfs in de synagoge, ten tijde van uw rondwandeling op aarde, Heere Jezus, in die verworden synagoge, en die in die gedegenereerde tempel, daar wilde u zelfs wonderen doen. Wilt u het dan ook onder ons doen, Heere? En zie in uw gunst op uw erfdeel neer, ook in ons vaderland. Wees wereldwijd met al het werk dat in uw naam gebeurt. Het brengen van de evangelieboodschap aan degenen die wij noemen de blinde heidenen. Maar die bevinden zich niet alleen ver, die bevinden zich ook dichtbij. Ook met diegenen die van uw woord vervreemd zijn. Wij bidden u voor de hulpverlening die in uw naam gebeurt, de diaconale hulpverlening, dichtbij en veraf. Wij bidden u voor het werk van de Bijbelvertaling, op die plaatsen waar uw woord nog niet is, in de taal die door de mensen gesproken wordt. O Heere, richt uw koninkrijk op. Het is toch uw werk, Heere, maar u wilt er mensen nog mee inschakelen. Wij bidden u voor jongeren en ouderen, voor studerenden en werkenden, voor degenen die zoveel moeite en last ervaren tijdens hun werk, wanneer ze niet de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, ook in het belijden van uw naam, laat er toch de vrijmoedigheid zijn. Wij bidden u voor onze overheid, Heere, onze vorstin en degenen die bij haar behoren. Wilt u ze genade schenken en wilt u ze ondersteunen en nabij zijn? Wij bidden u voor haar dienaren, de ministers. We bidden u voor onze premier, meneer Balkenende, gedenk ook hem die in het ziekenhuis ligt. We danken u dat de operatie geslaagd lijkt te zijn. Wilt u hem herstellen en geeft dat hij en de zijnen het van u verwachten, Heere. Wilt u zijn met ons land waar zoveel gedruis is en waar zoveel stemmen klinken, waar zoveel belangen en tegengestelde belangen zijn. Heere, u weet wat goed en recht is. Geef het in het hart van degenen die regeringsverantwoordelijkheid dragen en van onze vertegenwoordigers in de kamers van de Staten-Generaal, dat ze het zoeken bij het licht van uw woord. En laat er dan ook de overtuiging in ons land zijn dat het een rechte en een goede weg is in afhankelijkheid van u. Heer, het wacht op u. Gedenk en zegen ons. Zie zo op ons neer. O Heere, naar de trouw van uw verbond. Help en sterk ons. Naar de grootheid van uw ontferming. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 16. Psalm 16, vers 3. En ook vers 6. Psalm 16 vers 3. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Dat is het derde en het zesde vers van Psalm 16. De eerste collecte is nu voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen. En straks na de preek is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegen u en uw gaven. Uit het schriftgedeelte, gemeente, dat we zojuist lazen in Johannes 11, lees ik met u nog de versen 25 en 26. Johannes 11, vers 25 en 26, waar we als volgt lezen: Jezus zeide tot haar, namelijk tot Martha: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Tot zover. Op dit schriftwoord en vele andere is gebaseerd de belijdenis van de kerk aangaande de opstanding des vleeses en het eeuwige leven, zoals de kerk der reformatie dat beleidt, onder meer door de woorden van zondag 22 van onze Heidelbergse catechismus. En dat is ook het gedeelte dat vanmiddag aan de orde is. Zondag 22, de vragen en antwoorden 57 en 58 uit het leerboek van Heidelberg. Allereerst wordt ons gevraagd: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Het antwoord daarop luidt dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En vervolgens luidt de vraag: wat troost schept ge uit het artikel van het eeuwige leven? En dan is dit het antwoord: dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover. Geliefde gemeente, het is wel een heel ontroerende geschiedenis. Die bekende geschiedenis die we uit het Johannesevangelie, het 11e hoofdstuk, zojuist samen hebben gelezen. Aangrijpend dat bericht dat de Heer Jezus met zijn discipelen ontving toen hij waarschijnlijk in Jeruzalem was. Heere, die gij lief hebt, is krank. Uw vriend, Heere Jezus, aan wie u met zoveel liefdesbanden verbonden bent, en die u toch ook niet missen kunt, over wiens overlijden u toch ook groot verdriet zou hebben, Heere Jezus, hij is ziek. Hij is zeer ernstig ziek. Hij ligt al op sterven. Woorden van deze strekking ontvangt de Heere Jezus dus. En impliciet is het een uitnodiging. Ja, meer dan dat. Een appel. Een hartelijk verzoek. Om toch ijlings naar Bethanië te gaan. Zo ver was het niet. Van Jeruzalem naar Bethanië. Daar kon de Heere Jezus diezelfde dag nog arriveren. De gezusters Maria en Martha hebben ongetwijfeld met dat doel het bericht aan het hart van de Heere Jezus gelegd, dat hij spoedig komen zou. Maar we kennen de geschiedenis, ja, wij weten ook de afloop. Maar zie daar nou eens een ogenblik van af en probeer u in te leven, stap voor stap, in deze geschiedenis die zo aangrijpend en zo droevig is en zo vol van duisternissen toch in eerste instantie. De Heere Jezus, hij doet het niet. Het lijkt wel alsof het hem niet aangrijpt. Alsof deze boodschap die door deze gezusters met zoveel verdriet tot hem gebracht wordt, of hij het zomaar van zich afschudden kan. En waarschijnlijk op diezelfde dag is Lazarus nog gestorven. Ontroostbaar blijven de gezusters achter. En dan, Ja, na 4 dagen, dan verschijnt de Heer Jezus daar in Bethanië. En ze horen het, of ze zien het, dat de Heer Jezus in het dorp gearriveerd is. En Maria, ze blijft als verdoofd zitten in huis. Martha, die van een wat andere persoonlijkheid is, ze snelt de Heer Jezus tegemoet. En ze smoort geen duivels op haar hart. Ze zegt het recht uit wat op haar hart ligt. Heere, als u hier geweest was, dan was onze broeder niet gestorven. Een scherp verwijt klinkt erin door. O Heere Jezus, u, die toch ook dat dochtertje van Jairus, weliswaar in de landstreek van Galilea in Capernaum, uit de dood teruggeroepen hebt. En die zelf zijn na in een jongen die bijna begraven zou worden, hebt uit de dood teruggeroepen. Als u hier geweest was, dan was dit niet gebeurd. Een verwijt. En tegelijkertijd, ja, daar zit ook een geloofsbelijdenis in, dat hij het gekund had en dat hij het toch had moeten willen. De woorden van Martha tot de Heer Jezus. Maar zo gaat ze verder. Nu weet ik, ja, haar hoop is nog niet gedoofd. Nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. En ze durft het de Heer Jezus niet te vragen. Wilt u hem alsnog uit het graf terugroepen, Heer Jezus? Nee, dat niet. Maar ze zegt, alles wat u van uw Vader begeren zult, hij zal het u geven, Heer Jezus. En met grote vraagogen kijkt ze hem waarschijnlijk aan. En dan die woorden van de Heer Jezus. Een korte zin maar. Uw broeder zal weer opstaan. Ja, dat weet Martha wel. Natuurlijk. Ja, ooit. Dat is ze door de leraars in de synagoge wel bijgebracht. Ooit zal daar de opstanding zijn. Dan zal hij opstaan. Ten laatste dagen. En dan. Dan wordt het persoonlijk. Dan ziet de Heere Jezus deze Martha aan. En dan gaat hij spreken over zichzelf. En hij zegt, Martha, ik ben de opstanding en het leven. Martha, wie in mij gelooft, die zal niet sterven. Die zal leven, al was hij ook gestorven. En een ieder die in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Martha, en dan die vraag. Als het ware een pijl die op haar hart wordt afgeschoten. Geloof je dat? Martha? Ligt dat in je ziel verankerd? Dat ik de opstanding en het leven ben. Dat mijn macht, maar ook mijn genadige bereidwilligheid veel verder gaat dan dat ik uw broer opnieuw in het leven terugroepen zou. Ik ben. En daarin klinkt de grote Godsnaam door. Ik ben die ik ben. Ik ben het leven. Martha. En dan zegt ze. En dat is een kostelijke belijdenis. Ja, heren. Ik heb geloofd. Zo staat het in onze vertaling. Maar in tegelijkertijd klinkt daar ook de tegenwoordige tijd in door. Ik geloof dat gij zijt de Christus. De Zoon van God die in de wereld komen zou. Gelooft gij dat, gemeente? We behandelen vanmiddag een gedeelte van de geloofsbelijdenis. Van de apostolische geloofsbelijdenis. De 2 laatste artikelen. Aangaande dat en wie de Heere Jezus is. En wat hij bereidt voor al degenen die hem lief hebben. Over de opstanding van het vlees. En het eeuwige leven. En voordat we naar de antwoorden gaan luisteren. Vraag ik u. Of u met die vraag in uw hoofd. En de Heere mogen het geven. In uw hart luisteren wilt. Gelooft ge dat? Weet u het niet alleen omdat het u is bijgebracht, altijd al, maar gelooft u het ook? En dat betekent, hebt u er verwachting in? Hebt u er gegronde verwachting van? Ik geloof de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Dat zijn tegelijkertijd de twee gedachten van de preek van vanmiddag. Ik geloof de opstanding des vleeses. Ik geloof het eeuwige leven. Nog even een korte plaatsbepaling. We zijn dus bezig, maar dat weet u. En ik zei het zojuist al met de bespreking van de apostolische geloofsbelijdenis, zoals onze catechismus die uitvoerig aan de orde stelt en van daaruit de heilswaarheden uitlegt en aan ons hart legt. Nu dus, in het gedeelte over de Heilige Geest en onze heiligmaking, heel treffend eigenlijk, heel treffend, dat onze catechismus dit voegt onder het stuk van de Heilige Geest en onze heiligmaking. Nu dus, over de laatste dingen. In de theologie, in de dogmatiek wordt het wel genoemd de eschatologie. Datgene wat de laatste dingen betreft. Als de Heere, de Heilige God, een voltooiing zal brengen van deze wereld en zijn kerk tot zich nemen zal. En als er een scheiding zal gaan plaatsvinden in deze wereld tussen wie de Heere dienden en wie hem niet dienden. En als we nu deze vraag of deze vragen lezen, dan treft ons gemeente opnieuw, en het zal u ook treffen, dat hier tot twee keer toe gevraagd wordt naar de troost. Vraag 57, wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En vraag 58, wat troost schept ge uit het artikel van het eeuwige leven? Dat is helemaal in overeenstemming met de inzet van de catechismus. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? De toon die gezet is en die tot het einde toe volgehouden wordt in die zo persoonlijke benadering van dit unieke, van dit zo persoonlijke belijdenisgeschrift. Wat troost u? En als het hierbij gevraagd wordt, oh, dan voelen we het wel. Ja, dan voel het wel, dan gaat het er echt op aankomen. En u hoort mij niet zeggen, en dat heb ik al dikwijls genoeg benadrukt, dat het er in dit leven niet op aankomt. Het komt er juist in dit leven op aan. Maar wanneer het blijken gaat, en wanneer het openbaar komen gaat, of de dingen werkelijk in ons leven liggen, of die enige troost, waar de catechismus naar vraagt, ook zijn sporen in ons leven getrokken heeft, dan is het hier. Waar het erop aankomt voor de rechterstoel van de Heilige God. Wat is uw troost? En dat is ook even een vraag. Wat is uw troost in het aangezicht van de Heilige God? Een natuurlijk mens, en daar zeg ik ook geen nieuws mee gemeten, dat weet u wel. Een natuurlijk mens, zoals u en ik in onszelf zijn, hebben geen troost, althans niet deze troost, niet de troost die stand houdt wanneer we, en in alle ernst, wanneer we oog in oog met Christus en met de drie enige God staan. Die troost, die heeft een natuurlijk mens niet. En die hoop, die heeft hij ook niet. Oh, er kunnen wel dingen in je leven zijn waarvan je zegt, ja, ik heb er toch wel wat hoop op. Maar het moet gegronde hoop, het moet gegronde troost, het moet gefundeerde verwachting zijn. En in zijn woord zegt de Heer, en vanmorgen hebben we het ook gehoord. Ja, vanmorgen hebben we het ook gehoord, en daarom, ik moet het wel een ogenblik aanraken. Maar denkt u maar aan vanmorgen terug. Ieder die zich voor God niet vernederd heeft, die zal deze troost niet kennen, geliefden. En daarom zijn de dingen die vanmiddag aan de orde zijn vol van ernst en vol van eeuwigheidsgewicht. En zoals ik het u vorige week gezegd heb, zo geldt het vanmiddag weer. En zo geldt het vanmiddag nog extra wellicht, dat Gods woord en de woorden uit de catechismus ons stellen voor de rechterstoel van de heilige God. Zoals trouwens altijd in de prediking, als er recht gesneden wordt, gedaan wordt. Maar nu, geliefden, opnieuw. Bezit u die troost? Bezit u die hoop? Nou, nu het antwoord. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees? En dan is dat antwoord een beetje merkwaardig. Want als ons daarnaar gevraagd zou worden, wat is dat, de opstanding des vleeses, die we in de apostolische geloofsbelijdenis altijd belijden, dan zullen we natuurlijk allemaal zeggen, ja, dat betreft datgene wat aan het einde der tijden gebeuren zal, wanneer Christus op de wolken des hemels komen zal, en wanneer allen die ooit gestorven zijn, opstaan zullen uit hun graven. En wanneer Gods kinderen door hem getrokken worden ter eeuwige zaligheid. De opstanding des vleeses. Maar voordat dat gebeurt, geeft onze catechismus eerst nog zoiets als een aanloop tot het antwoord waar het uiteindelijk toch ook van komt. Dat niet alleen. Nou, en als je zegt niet alleen, dan zal er straks natuurlijk volgen, maar ook, dat hoort bij elkaar, nou zo is het ook hier in dit antwoord, maar bij dat niet alleen staat toch ook iets wat van veel gewicht is. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Toch wel een beetje vreemd. Er wordt gevraagd naar de opstanding van het lichaam, van het vlees, en dan begint de catechismus te spreken over mijn ziel. Lichaam en ziel. En dan wordt daarvan gezegd dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Als u iets kent van de geschiedenis en van de ontwikkeling van de theologie, en als u iets weet van de fronten waarop de reformatie en in de tijd van de reformaties de prediking, op welk front het stond, dan zult u begrijpen dat dit gezegd is tegen de gedachte die in het Rooms-Katholicisme heerste, namelijk dat een mens wanneer hij sterft niet rechtstreeks voor Gods rechterstoel geplaatst wordt, maar eerst enige tijd door een vage vuur wordt heen getrokken. Een louteringsvuur. Volgens de leer van Rome is een mens zomaar niet geschikt om voor de Here te verschijnen, is hij ook niet geschikt, ook niet wanneer hij zalig is, om zalig te worden tot in eeuwigheid. Nee, daar is nog een soort tussenfase. Nou, gemeente, dat is een leerstelling die op de schrift niet gebaseerd kan worden, maar die ontwikkeld is in de duistere middeleeuwen en meer een eigen leven is geleid, en die in alle grachten werd aangenomen door de mensen in de kerk, en die ook daarom meer en meer ingang vond. Maar Gods woord zegt het anders. En nu zegt hier onze catechismus dat mijn ziel na dit leven, en dat is heel aangrijpend, menig een van u heeft al bij een sterfbed gestaan. En op dit ogenblik denkt u wellicht aan dat moment dat u daar stond, terwijl diegene die u het meest lief was, uit dit leven werd weggenomen. Kort geleden of langer geleden. En dan zegt onze catechismus dat mijn ziel na dit leven van stonde aan opgenomen wordt. Op hetzelfde ogenblik. Is dat een schriftuurlijke gedachte, gemeente? Dat is een schriftuurlijke gedachte. We hebben nog niet eens zo lang geleden hebben we stilgestaan bij de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En wat lezen we dan? De bedelaar stierf. En die werd door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Ja, zegt de kerk van Rome, maar dat is een gelijkenis. Anders bedoeld zijn. Nou, laat ik een ogenblik daarin meegaan. Maar wat dan te denken van het woord dat de Heere Jezus sprak tot de moordenaar aan het kruis? Die man die vroeg aan de Heere Jezus, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn, wilt u dan aan mij denken, Heere Jezus? En wat zegt de Heer Jezus? Heden. Heden zult gij met mij in het paradijs mee. Vandaag nog, man. Ik zal er zijn. En u zult er ook zijn. Want uw ziel zal van stonde opgenomen worden. Ja, wordt wel gezegd. Maar deze zin kan ook anders vertaald worden. De Heer Jezus heeft waar. Het moet eigenlijk zo gezien worden. Heden zeg ik u. Gij zult met mij in het paradijs zijn. Daar is geen reden toe. Maar laten we nog andere schriftgedeelten zoeken om toch een vaste grondslag te vinden voor deze belijdenis. Wat zei Stefanus toen hij daar op het punt stond gestenigd te worden? Toen hij daar zijn koning zag, daar staande in de troon van de hemelse heerlijkheid en majesteit. Hij zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Wanneer? Over een aantal jaren of maanden? Nee, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En zijn geest werd opgenomen tot zijn koning. En laat de laatste bewijsplaats u overtuigen. De apostel Paulus, die verlangde om ontbonden te worden. Dat al zijn banden van hem zouden wegvallen, om ontbonden te worden. En met Christus te zijn. Want dat was hem zeer verre het beste. Dat was zijn troost. Dat hij aanstonds bij Christus zou zijn. En dat, gemeente, dat zijn allemaal toch heldere getuigenissen. Om toch te erkennen dat dit woord van onze catechismus naar de schriften is. Maar nu deze belijdenis als zodanig. Is het ook uw belijdenis? Nee, niet om na te praten, maar dat niet alleen. Ja, dat mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Kindersheren, ligt dat in de oefening van het geloof tussen uw ziel en de Heere. Mag u dit weten en zijn er ogenblikken dat dit helder ligt. Dat in het huis van de Vader vele woningen zijn en dat de Heere Jezus Christus naar de hemel gegaan is om voor u een plaats te bereiden. En u zegt, maar er ligt dikwijls zoveel tussen. De boze bestookt het. En de verleidingen van de wereld liggen ertussen. En mijn eigen boze hart. En ik heb er zo weinig zicht op. En er is dikwijls zoveel wat scheiding maakt tussen deze heldere wetenschap en mijn ziel. Er zijn tijden geweest dat ik het leven der hoop oefende en dat ik het wist. Uit de innige band des geestes die ik mocht oefenen met mijn Heere in de hemel. Dat het zo lag, maar ach. En ik moet dikwijls bidden, Heere, voed het oud vertrouwen weder. Vanmiddag klinkt de belijdenis. Dat er van Gods kant geen scheiding ligt. En dat het waar is dat al degenen die door genade een band met de levende Christus ontvangen hebben, met die Christus die het gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. Gelooft ge dat? Dat het toch waar mag zijn. De apostel Paulus, hij zei het. En het is de belijdenis van Gods kerk in het leven der hoop. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog iets anders mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Ja, want diegene die hier in dit leven door Gods ontferming een band met deze Christus ontving, die band zal niet teniet gedaan worden. Want dan, weet u, dan mag een mens komen, zal ik het u eens zeggen. Dan mag een mens komen, daar waar zijn hart al lag en waar de uitgang van zijn leven heen ging, naar die Christus die ik kennen mag als de schoonste van de mensenkinderen, naar die Christus die, het is onbegrijpelijk, bezit van mijn leven genomen heeft en die hier mijn hoop wel eens oprakelt en die hier de liefde wel eens doet ontvlammen en het geloof doet beoefenen, zodat het toch waar is.
Weet u wat wel de toetssteen is? Of hij mij nu alles geworden is. Deze Heere Jezus Christus. Laat ik u in dit verband, maar ik moet verder. Laat ik u in dit verband die belijdenis diep uit het Oude Testament nog noemen. Van Job, de leider uit het Oude Testament. Ja, met de lange ei. Deze Job die het zei. Ik weet. Ja, hij wist het. Het stond vast. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal als de laatste over het stof opstaan. En ooit, o deze man aan wie zo weinig was geopenbaard in vergelijking met de kerk van het Nieuwe Testament. Ooit, dat wist hij, ooit zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. En niet als een vreemde, geen vreemde. En dan zegt hij, en dat is typisch oud-testamentisch gezegd, maar het borrelt op uit zijn hart. Hij zegt, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Is dat uw belijdenis? En zo vervolgen we de lezing van wat er volgt. Maar, nee, niet alleen mijn ziel, maar ook mijn vlees. Maar dat ook mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt wordt. Mijn vlees. U zegt, maar ik begrijp het eigenlijk niet. Want dat woord vlees, dat woord vlees, dat wordt toch in de Bijbel gebruikt als een aanduiding van alles wat zondig is. Van alles wat buiten God is. Van alles wat, en ik heb het zelf ook wel eens gezegd, van alles wat niet geest is. Dat is toch het vlees. Dat is toch het vlees waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, wat uit het vlees is, dat kan God niet behagen. En de apostel Paulus, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Wordt dan dat vlees bedoeld, dat vlees dat het koninkrijk van God niet beërven kan, dat vlees? Dat niet. Laat u niet verleiden tot een begripsverwarring. Nee, weet u wat nou de troost voor Gods kerk is? Dat vlees, het wordt met hetzelfde woord aangeduid, maar u begrijpt het wel. Dat vlees nou juist achterblijft. Daar zijn ze aan gaan sterven. Daar is de dood op gezet in de weg der bekering. Niet alleen in de opstanding van de nieuwe mens, maar ook in de afsterving van de oude mens. Dat is de zonde die nog tegen mijn wil in mij overgebleven is. Dat is mijn bedorven bestaan voor God. Dat vlees. Nee, dat zal sterven. Dat vlees, dat kan God niet behagen. En dat vlees, dat zal niet opgenomen worden. Maar wat hier met vlees bedoeld wordt. Eigenlijk was het beter geweest als in die oude belijdenis gestaan had. Ik geloof de opstanding van het lichaam. Om aan te duiden. Maar zo mag het ook verklaard worden. En zo doe ik het ook. Om aan te duiden. Dat het lichaam. En het lichamelijke als zodanig. Voor de heilige God niet iets minder waardigs is. Dat lichaam in het leven van Gods kinderen zelfs een tempel is. Omdat God zelf door zijn geest daarin wonen wil. Het lichaam als de tempel van de Heilige Geest. Mijn vlees, hierin wordt bedoeld als mijn lichaam. Het wordt door de kracht van Christus opgewekt. Zoals ook Christus zelf is opgewekt. De eerste in de opstanding. En zo zal, wanneer hij wederkomt, zal mijn vlees, mijn lichaam, met mijn ziel verenigd worden. En gelijkvormig worden aan het heerlijk lichaam van Christus. Wat hier in beginsel al geldt. Dat wat van Christus is, dat in beginsel ook van de zijnen is. Zijn heerlijkheid wordt hun heerlijkheid. Zijn zaligheid is hun zaligheid. Zijn heiligheid is hun heiligheid. Maar dan zal het volmaakt zijn. Want dan zal ik afgestorven zijnde aan al het mijne. Wanneer alle diabolisten verdreven zijn. En wanneer ze allemaal gekruisigd zijn. Dan zal het waar zijn. Dat ziel en lichaam samen. Nee, niet door mijn kracht. Maar door de overmacht van Christus. Aan wie alle macht in hemel en op aarde gegeven is. Door de kracht van Christus. Opgewekt zijnde. Verenigd zijn met hem. De Heere geeft ook geen nieuwe lichamen, weet u dat? Maar de Heere herschept mijn eigen lichaam. En weet u wat nou het wonder is? Dat de Heere daarin geen half werk doet. Wat zegt de apostel Paulus aan de Korintiërs? Weet ge niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die ge van God hebt en dat ge van uzelf niet zijt? Weet ge het niet? Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. Dat geeft enerzijds een opdracht om ons lichaam zomaar niet te verkwanselen. Door kettingroker te zijn. Of drankverslaafde of wat dan niet. We mogen ons lichaam zomaar niet overgeven aan alle verderf. Daar heeft de Heere ons ook niet voor over. En dat is ook de bedoeling van dat woord van de apostel Paulus. De Heere legt een claim op het lichaam van degenen die hem toebehoren. Trouwens, wij zijn vanwege de schepping allen eigendom van de Heere. Dat lichaam, dat doet er ook toe. Maar het is ook een onuitsprekelijke troost. Misschien voor u. Dat dat lichaam. Dat nu allerlei kwalen heeft. Dat lichaam. Waarvan u de zwakheid en de broosheid ervaren moet. Dat lichaam. Dat misschien maar zeer gedeeltelijk functioneert. Dat lichaam. Dat de tekenen van de kwetsbaarheid en van de broosheid van dit vergankelijke leven laat zien. Dat dit lichaam door God verenigd zal worden met mijn ziel. En dat het dan aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal zijn. En dat ook de zonde die ik in dit lichaam bedreef, ook in de lichamelijkheid. Dat het er niet gedaan zal zijn. Dat God ook in dit opzicht alles in allen zal zijn. Gemeente, er zou nog veel over te zeggen zijn. Maar ik moet naar vraag en antwoord 58. Wat troost schept ge uit het artikel van het eeuwige leven? Ook hier weer eigenlijk een stuk verrassing. Onze vaderen, en vooral Zacharias Ursinus, zoals u weet, hij legde wel eens elementen in het antwoord die zo'n antwoord in een nieuw, helder Bijbels licht zetten. Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. De belijdenis aangaande het eeuwige leven zal toch gaan over datgene wat komt? Jawel. Maar ook hier weer een aanzet vanuit datgene wat nu is. Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dat is ook een belijdenis. Kunt u erin mee? Wat is dat? Het beginsel der eeuwige vreugde. Let erop, er staat niet een begin. Er staat ook niet een beginnetje, maar er staat een beginsel. Eigenlijk staat er het Latijnse woord het principe. Laat ik het nou maar zo zeggen. En dan zeg ik het Bijbels. De wortel der zaak. Die wordt hier gevonden. En hoe wordt die wortel der zaak hier omschreven? Met de eeuwige vreugde die al in mijn hart ligt. De eeuwige vreugde, dat is als het ware het zaad. Dat is de kiem van de eeuwigheid. die de Heere nu al in het hart van zijn kinderen legt, dat is niet iets wat komt. Maar Gods kinderen, geliefde gemeente, zijn nu al zulken die het eeuwige leven kennen. Wat is eigenlijk het eeuwige leven? Wel, dat heeft de Heere Jezus gezegd. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Christus Jezus die gij gezonden hebt. In het kennen, in het diep bevindelijk geloofskennen van God en Christus. Daarin is de zaligheid, daarin is het eeuwige leven gelegen. En wat betekent dat dan? Wat zal dat eeuwige leven dan zijn? Dat zal ten diepste zijn het kennen van God in Christus. Het hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dat is zich mogen verheugen in de aanschouwing van de eeuwige God. En nu al belijdt Gods kerk dat het aanzien van de verzoende God heerlijker, zaliger is dan het leven. Terwijl de afscherming, de afwezigheid van het zien van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. Wel nu, dat beginsel, dat wordt in dit leven al gekend. En dat legt iets van de eeuwigheidsvreugde in het hart van Gods kinderen. U zegt, maar daar zie ik niet zoveel van. Want dan moet dat toch wel uitstralen. Dan moet daar toch altijd wel een blijde glimlach op het gezicht van Gods kinderen zijn. Zo zal het dan toch moeten zijn. Als ze hier iets van die eeuwige vreugde, van dat beginsel van die eeuwige vreugde in hun leven al kennen. Ja, ja, maar we moeten het wel goed begrijpen wat onze catechismus en wat de schrift daarmee bedoelt. Dat beginsel van de eeuwige vreugde, is dat een soort opgetogen gevoel? Is dat iets van een blij gezicht en een opgewekte uitstraling? Nou, zeker wel. Jawel, dat hoort er ook bij. Dat is ook een schriftwoord. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn. De schrift zegt, houd dat rouwgewaad maar binnen. Leg dat maar voor de Heere neer. Met je zuchten en met je zorgen. Voor de Heere niet verborgen. Maar wis je ogen maar af van tranen als je naar buiten gaat. En spreek maar een goed woord van de Heere. Jazeker, dat hoort er zeker bij. Maar daarmee is niet alles gezegd. Let u eens op het schriftwoord waar onze catechismus naar verwijst. Hier bij deze plaats, achter dat woordje gevoel, dan wordt verwezen naar 2 Korinthe 5. Tenminste, hier bij mij. In mijn uitgaaf, maar het zal bij u niet anders zijn. 2 Korinthe 5, de versen 2 en 3. En wat lezen we daar? Wat wordt kennelijk bedoeld? Dit. Want in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden, die uit de hemel is, overkleed te worden, zo we ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Eeuwige vreugde, beginsel van eeuwige vreugde, uitzicht dat dan in zuchten? Kennelijk wel. Want ook in deze zuchten wij. Ja, ja. Gods volk is kennelijk een zuchtend volk. Ja, dat is een zuchtend volk, dat klopt. Dat klopt ook. Ook wij zelf zuchten, zegt de apostel Paulus, schrijft hij aan de Romeinen. Wij die de eerstelingen van de geest hebben, het schepsel zucht, als in barensnood zijnde, maar ook wij zuchten. Jawel, met opgestoken hoofden, dat wel. Anders vertaald met een rijkhalsend verlangen, jawel. Verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En zo ook hier in 2 Korinthe 5, want ook in deze zuchten wij. Maar het gaat wel door. Niet een zuchten dat meer en meer naar de grond toezakt. Maar zulk een zuchten, ik zou bijna zeggen een gemengd zuchten, een zuchten naar God toe, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Het is het zuchten, geliefden. Het is het zuchten van het heimwee. Het is het zuchten van het verlangen. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen. Dat is het zuchten. En dat is tegelijkertijd het beginsel van de eeuwige vreugde. Want ze zuchten juist omdat ze het beginsel der eeuwige vreugde ontvangen hebben. Omdat er iets van het licht uit de hemelse heerlijkheid in mijn hart gevallen is. En dan ben ik voor de wereld bedorven. En tegelijkertijd ligt er een trekking naar de hemelse heerlijkheid en naar hem die mijn koning en mijn zaligmaker is. Dat is het zuchten van het heimwee. En waarom zuchten? Wel omdat er hier zoveel is wat mij bezwaart, mijn boze hart dat me kwelt en de duivel die me verleidt en mijn geweten dat me aanklaagt. En Gods heilige wet die me in mijn schuld zet. En dat alles en nog veel meer. En mijn verdorven aard. Waartegen ik mijn leven lang te strijden heb. En ik leg het steeds maar af. En ik ken het niet. En ik kan het ook niet. En ik ben altijd maar een verliezer. En daarom zucht ik ook. En ik zucht vanwege de belofte Gods die uitstaat. Vanwege het grote heil der zaligheid dat de Heere bereid heeft. Vanwege hem die daar is. Als een verlangende bruidegom naar zijn bruid. Hij die de trekking der liefde in mijn hart legt. Hij die bezig is mij te trekken tot hem. Daarom, hoe branden mijn genegenheden. O, dat zingt de dichter in het Oude Testament. En hij heeft het oog op Jeruzalem. Maar Gods kerk kan het ook zingen met het oog op het grote Jeruzalem. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. Daar gaat het toch om? Dat heeft de Heer Jezus toch gezegd? Ik ben de opstanding en het leven. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En dat is in de tegenwoordige tijd. En aan mijn ziel het leven geeft. En het leven trekt naar het leven. En het leven als een gave trekt naar het leven van de gever. En daarom zuchten we. We zien uit naar de komst van hem. Dat is het zaad. Jawel, dat is de kiem, dat is het beginsel, maar dat zaad ontspruit en de kiem ontplooit zich en het beginsel zal vervuld worden. Want, zo gaat de catechismus verder, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Na dit leven. Het staat nog uit. De catechismus kan het ook niet met eigen woorden zeggen, geliefden. Hun woorden zijn te schamel en te kort. En daarom nemen ze maar op de lippen wat de Heere zelf zijn kerk in het hart gegeven heeft. Dat diepe woord uit 1 Korinthe 2. Om aan te duiden en in woorden te vatten wat met woorden niet te vatten is. Wat geen oog gezien heeft en daarom niet te schilderen is. Wat geen oor gehoord heeft en daarom in woorden niet te zeggen valt. En wat in geen mensenhart is opgeklommen. Ik heb er alleen maar een gedachte van. Ik heb er een vaag besef van. Datgene wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Hij zelf, hij heeft het heimwee in mijn hart gelegd. En zo geldt het. Ja, zo zal het gelden en Gods kerk beleidt het. Die heimwee hebben, die komen thuis. Na dit leven en dan volkomen zaligheid. Hier nog maar een beginsel. O, het is niet te versmaden en het is niet te verachten. En het geloof heeft er genoeg aan, want het zinkt erop als op een vaste rotsgrond. En het weet, het beste komt nog, want dan zal wat hier gebrekkig en hier onvolkomen is, het zal in volkomenheid geschonken worden. Die God is ons een God van zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. Die God gelooft zij hem tot in eeuwigheid. God heeft het bereid. Ja, Gods eigen zoon heeft het bereid. Gods eigen kind, die uit deze hemelse heerlijkheid is neergedaald tot in deze duistere, diepe aarde. Hij tot zonde gemaakt, opdat ik de eeuwige heerlijkheid zou ontvangen. Hij in de plaats van een zondaar, de helse angsten en smarten, opdat ik de hemelse zaligheid beërven zou. Hij aan het kruis van God verlaten, opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. De hemel? Ja, hij bereidt de hemel. Maar wat een wonder. Mijn zaligmaker zal er zelf zijn. En dat is de hemel waar hij is. Waar ik hem kennen mag. Waar ik hem aanschouwen mag. Daar is de hemelse zaligheid. Van hem krijg ik nooit genoeg. En aan hem heb ik tot in eeuwigheid genoeg. Want hij is alles en in allen. Dit is de belijdenis van Gods kerk, geliefden. Heeft het u jaloers gemaakt? Het is een volkomen zaligheid. Laat ik u dat verhaaltje nog vertellen van die twee monniken. Ik heb het u al eens meer gezegd, maar misschien bent u het wel vergeten. Het kan nooit echt gebeurd zijn. Maar het is toch wel mooi. Die twee, ze hadden zoveel gesproken over de hemelse heerlijkheid. En ze hadden elkaars hart opgewekt. En ze hadden elkaar gezegd, wat zal het toch zijn? En ze beloofden elkaar, wie het eerst zou sterven, zou op enige wijze aan de ander bekendmaken hoe het er was in de zaligheid. En ze zouden dat door middel van een Latijnse woord doen. Als ze zouden zeggen taliter, dan zou het betekenen, het is er zoals we het hadden verwacht. Maar als ze zouden zeggen aliter, oh, dan zou het geheel anders zijn. En toen stierf de een. En de ander droomde. En in die droom verscheen hij. Die gestorven medebroeder. Die ontheven was aan zichzelf. En wat zei hij? Nee, hij zei niet taliter. Want het was niet eender. En hij zei ook niet aliter. Want het was wel anders. Maar het was geheel anders. En daarom zei hij totaliter, aliter, geheel anders. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen. Dat heeft God bereid, deze volkomen zaligheid. Geliefde gemeente, er is ook een keerzijde. En dat is ook een volkomenheid. Maar dat is de volkomen onzaligheid. Ook eeuwig. Mag ik u vragen, waar is uw hoop op gericht? God geven dat het deze hoop zal zijn. Door God hier geleerd, bijtijds, en zo voor zijn aangezicht beleden. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 73, de versen 12 en 13. Laat ons samen danken en bidden. Zo luidde de belijdenis van Asaf, Heere. Deze man die zo heel lang geleden leefde, maar die het daar ook van hebben moest, dat u hem in het heiligdom inleidde, dat hij in het heiligdom mocht worden opgenomen. Maar het geheimenis lag in zijn leven daarin. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Heere, dat werk, dat doet u toch nog. U hebt toch ook een arm van groot vermogen en een krachtige hand. Om al degenen die ten dode wankelen, Heere. En die voor de dood en de duisternis en het verderf gekozen hebben en tegen u. Om ze tot inkeer te brengen en ook hun rechterhand te vatten en ze weg te rukken uit het verderf. Als een vuur brandt uit het vuur. En ze het leven te geven. Het beginsel van het leven. En ooit het leven zelf. Voortkomend uit u. Nergens anders te vinden dan bij u. In de gemeenschap met u door een waarachtig geloof. Met u. De levende Christus. De Zoon van de levende God. Wilt u dat werk nog doen, Heere? En wilt u degene die een beginsel daarvan weten. Wilt u ze erin bevestigen en erin versterken. Doe ze maar veel zuchten, opzuchten tot u, om in de oefening van de hoop te weten, er is een woning in de hemel, voor mij bereid als een wonder van genade. En mijn lichaam, dat hier misschien gebrekkig is, en dat allerlei tekenen van afval vertoont, dat lichaam, het zal met mijn ziel ooit samen in de gemeenschap met Christus verenigd zijn, volkomen zonder zonde. Die hoop moet alle leed verzachten, Heere, en schenk het dan dat u volt er iets van kent, komt reisgenoten, het hoofd omhoog. Gedenk ons in deze aanstaande week. In al onze bezigheden, bewaar ons voor de zonde, leid ons in het doen van alle dingen en geef ons daartoe energie en kracht. Help ons op onze weg, hoe die ook gaat. Zegen ons, o Heere, om Christus wil alleen. Amen. We zingen nu ook het laatste, het 14e vers van deze Psalm 73. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.